Gemeente, ik mag u het volgende afkondigen. Op de oudejaarsavond hoopt om 19:30 voor u voor te gaan uw eigen predikant. En dat hoopt hij ook te doen op de nieuwjaarsmorgen. De oudejaarsavond begint dus om 19:30, de nieuwjaarsmorgen om 22:00. Waarbij op die nieuwjaarsmorgen er ook aansluitend koffie drinken is. Op zondag 12 januari vindt in de middagdienst de bevestiging plaats van de nieuwe ambtsdragers en nemen we afscheid van de vertrekkende broeders. De dienst daarop verandert is als volgt: de eerste collect is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collectie bij de uitgang is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laat ze nu gaan zingen, gemeente, uit Psalm 39 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Psalm 39, vers 4 en vers 5. Gemeente, we kiezen de geloofsbelijdenis vanmiddag uit artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waarin het gaat over de menswording van Jezus Christus. Artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daarna gaan we zingen uit Psalm 8, het vierde vers. Mijn God, wat is de mens? Psalm 8, vers 4. Wij belijden dan dat God de belofte die hij aan de oudvaderen gedaan had, door de mond van zijn heilige profeten volbracht heeft, zendend zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, dewelke de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft en aan de mens gelijk geworden is, waarachtig aannemend een ware menselijke natuur, met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam van de gelukzalige maagd Maria, door de kracht van de Heilige Geest, zonder het toedoen van de man. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waarachtig mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij van de wederdopers die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden aan het vlees en bloed van de kinderen, dat hij een vrucht van de lendenen van David, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad van David naar het vlees, een vrucht van de buik van Maria, geworden uit een vrouw, een spruit van David, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad van Abraham, aangezien hij aangenomen heeft het zaad van Abraham, en is zijn broeders in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Amen. Gemeente, we gaan zo dadelijk in gebed, waarin we bijzonder in het bijzonder mevrouw de Beels willen opdragen. Er is bij haar borstkanker geconstateerd. En komende donderdag vinden er vervolgonderzoeken plaats in verband met het besluit voor het vervolgtraject, operatie of een andere behandeling of beide. Laat ons het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Ook een mens, Heere. Mevrouw de Wild. Een mens te Nederland. Zwak, onderhevig aan de zwakheid die leidt tot ziekte. Ziek geworden. Een mens in vrees en beven voor wat er komen gaat. En niet te vergeten degenen die bij haar zijn, die met haar verbonden zijn, die samen met haar in spanning zijn voor wat er komen gaat. En hoewel er gelukkig in onze tijd bekwame artsen zijn en ziekenhuizen, waar de mensen op een buitengewone manier behandeld en geholpen kunnen worden, we weten, en zij weten het, dat zonder de tussenkomst van u, Jezus Christus, er weinig hoop in deze wereld is. En als de gevreesde ziekte in ons lichaam binnenkomt, dan komt ook de vrees binnen. Vandaar ook dat we over de gevreesde ziekte praten. En ondanks het feit dat de prognose soms goed mag zijn, we moeten het doorstaan en doorstrijden. En geef, Heere, dat die prognose goed mag zijn. Dat het vooruitzicht op genezing er kan en mag zijn. Maar hoe het ook gaat, Heere, geef dat zij en de haren het met deze weg die u gaat eens mogen worden. Dat is genade, Heer, als dat geschiet. Daar is dan niets van ons mensen bij. Dat komt uit God. En daarom willen we met hen de troon van uw genade naderen en zeggen, Heer, de ogen slaan omhoog naar hem die aan vaders rechterhand gezeten. Uw rechterhand, o Vader, de voorbidder is voor de kerk op aarde. Wees haar voorbidder. Hef uw handen op als het bewijs dat u onze krankheden nog steeds kent. En kom het zijn ook in het tijdelijke, in het lichamelijke, liefderijk geneest. Maar mag het bovenal zijn, Heere, die geestelijke genezing die zo definitief is, eeuwigdurend zelfs. Want als we genezen worden van de kwaal van de zonde en het leven uit u ontvangen, dat is een leven wat niet meer voorbij gaat. Wij bidden dat voor ons allen, Heere. Voor ons allen zoals we hier zitten en thuis meeluisteren, de mensen met wie we verbonden zijn, de mensen kinderen, de oudere mensen. En we bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, zie vanuit de hoge hemel op ons neer, in ontferming, met innerlijk mededogen, zoals u geschilderd wordt in uw woord. Met ons lot bewogen. En spreek deze middag tot mensenkinderen. En zeg tot ons mensenkind. Want meer willen we niet wezen, Heere. En geef dat we het mogen worden. Niet meer als dat. Een mensenkind. Zonder bijvoeglijke naamwoorden. Zonder woordjes die voorafgaan aan dat woord mensenkind. Zoals een Nederlands mensenkind of een christelijk mensenkind. of een geestelijk mensenkind. Geef dat dus van alles los mogen komen, Heere. En dat we niet meer zijn als Adam. Uit de aarde aards. En mogen geloven dat u ons zo aanvaardt. En zo op ons neerziet in gunst van boven. Ontdaan van alles wat het onze is. Bereid gemaakt om u, de Heere Jezus Christus, te omhelzen. Uw liefde hebben boven ons zelf. Ja, op den duur boven alles. Om Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens, te eren. Hem te volgen. In zijn licht te wandelen. En deze wereld en haar begeerlijkheid te verlaten. Om die gezegende en zo begerenswaardige nieuwe natuur deelachtig te zijn of te worden. En daardoor alleen, onze oude natuur te doden. Om zo niet langer achterom te kijken in ons leven, naar hetgeen was, maar de hand aan de ploeg te slaan en te zien hetgeen voor ons ligt. Om in nieuwheid des levens te wandelen. En van nieuws geboren te verwachten de vertroosting van Israël. En daarmee de vertroosting van de wereld. Als uw hand, o herder Israëls, tot het volk zult wenden. En Israël zal verhogen. Leer ons, o God van zaligheden, wat uw geest ons heeft gezegd. En spreek opnieuw, o Heilige Geest, door de bediening van uw woord van deze middag. En geef dat de bediening van onze vriend en broeder in deze gemeente. Het spreken van de Geest. De bedouwing van de Heilige Geest. En het voertuig zijnde van de wind des Geestes. Velen tot de Heer Jezus brengt. Dat vragen we uit genade alleen. Om uw grote naams wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk vanaf vers 25. Lucas 2 vanaf vers 25 tot en met 38. En dat begint gelijk met, en zie, er was een mens. Te Jeruzalem, wiens naam was Simeon. En deze mens was rechtvaardig en godsvrezend, verwachtend de vertroosting Israëls, en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Christus des Heren zou zien. En hij kwam door de geest in de tempel. En als de ouders het kinderke Jezus inbrachten, om naar de gewoonte der wet met hem te doen, zo nam hij het zelf in zijn armen en loofde God en zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen dat door hem van hem gezegd werd. En Simeon zegende hen lieden en zei tot Maria zijn moeder, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding van velen in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. En ook een zwaard zal door u zelfs ziel gaan, opdat de gedachten uit vele harten geopenbaard worden. En er was Anna, een profetes, een dochter van Fanuel, uit de stam van Aser. Deze was tot grote ouderdom gekomen, welke met haar man 7 jaren had geleefd van haar maagdom af. En ze was een weduwe van omtrent 84 jaren, terwijlke niet week uit de tempel met vasten en bidden, God dienend nacht en dag. En deze in diezelfde uren daarbij komend heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Tot zover de schriftlezing. Het zal vanmiddag mogen gaan over de mensen in dit schriftgedeelte. Te beginnen met de woorden van vers 25a en zie, er was een mens. We gaan over de vergankelijkheid van ons mensen zingen, gemeente, vanuit Psalm 90. Het 2e, het 6e en het 9e vers. Psalm 90, vers 2, vers 6 en vers 9. En ziet, er was een mens. De kralingsveer. Ooit zullen mensen dat van u zeggen, denk ik. En van jou. En ik hoop dat als wij overleden zijn, dat wil letterlijk zeggen over het lijden heen zijn. En er wordt gezegd, er was een mens, de kralingse veer, dat er ook bijgezet kan worden, rechtvaardig en godvrezend en verwachtend de vertroosting van Israël. Er is geen betere cv, levensbeschrijving denkbaar. Vindt u niet? Ter gelegenheid van een begrafenis vraag ik altijd aan de mensen, wie was die mens? En dan probeer ik altijd iets over die mens te zeggen, want er wordt een mens begraven en niet een lichaam. Er is geen sprake van een stoffelijk overschot, dat staat nergens in de Bijbel. Maar een mens. Weliswaar, een mens die over het lijden heen is, overleden, maar een mens. Want bij God is die overleden mens heel belangrijk. Petrus zegt tegen die overleden Tabitha niet, lichaam, sta op. Of stoffelijk overschot leef. Maar Tabitha. Ze blijft Tabitha. Want de Heer Jezus Christus, zegt de geloofsbelijdenis van Nicea, is om ons mensen naar de wereld gekomen. Om ons te verlossen van die allergrootste kwaal, de zonde. Waardoor we nieuw leven ontvangen in hem, dat blijft. En straks zichtbaar zal worden in een nieuw lichaam, de dag van de opstanding. Dan zal niets menselijks ons vreemd zijn, namelijk de mens zoals God hem bedoeld heeft. De nieuwe mens. In een opstandingslichaam, dat nog steeds Tabitha heet. En wacht tot Christus de nieuwe naam geeft. In zijn vrederijk. Simeon moet een mens geweest zijn die zeer uitzag naar de toekomst. Hij moet een mens geweest zijn die bekwaam was tot het koninkrijk Gods. Zoals Christus het uitgelegd heeft. Wie is dat? Bekwaam tot het koninkrijk Gods. Dat is een mens die niet ziet naar hetgeen achter hem ligt, maar geen voor hem ligt. Want hij was verwachtend, wordt van hem gezegd. Dat was iets wat in het leven van Simeon ooit een keer begonnen was. En nooit meer was geweken, verdwenen. Hij heeft zijn leven lang uitgezien, gehoopt, verwacht, de vertroosting Israëls. En zoals hij dat op zijn Hebreeuws zal gezegd hebben, de Menachem Yisrael. Een van de namen van de Messias, die in Israël de ronde deden, bekend was onder de jongens en de meisjes, de mannen en de vrouwen was. Wij hopen dat in onze dagen de Messias komt, de Menachem Yisrael, de vertroosting van Israël. Want de mens heeft troost nodig, hè? Zo ook vandaag tegen het einde van het jaar. Als we allemaal geneigd zijn om wat melancholiek naar achteren te kijken. En als je niet oppast, dan word je behalve melancholiek ook een beetje verbitterd. Om alles wat fout ging en wat anders had moeten gaan. We kunnen zo niet voor andere mensen, want we verbergen dat wel. Maar van binnen een beetje wrokken. En dan zijn we onbekwaam tot het koninkrijk van God als we gaan wrokken. Bij de dominee Poort, die waarschuwde ons door te zeggen, pas op, wrok wordt wrak. Er is niets ergers dan dat je de leeftijd van Simeon bereikt en alleen maar met een zekere verbittering, met wrok, als men denkt aan de mensen die je hebben benadeeld, de mensen die je hebben tekort gedaan, de mensen in het verleden, soms een hele reeks waar je nare dingen mee hebt meegemaakt. En alsmaar terugdenkend aan vroeger en steeds meer je een slachtoffer voelend van de omstandigheden en van wat mensen je hebben aangedaan. Dus niets ergers en ook ergerlijkers in de ogen van de Heere dan zo terug te kijken. Daarom moeten we elkander opwekken tegen het einde van het jaar om vooruit te kijken. Verwachtend te zijn. Want Jezus komt. Hij komt weer. Hij komt weer. Hij komt terug. Adventsverwachting was bij Simeon een levenslang durende verwachting. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. In onze tijd mogen we opnieuw dat opnemen en de vertroosting van Israël verwachten. Van het volk wat als geen andere volk is gemarteld, verminkt, gehaat en gedood. Want God heeft beloofd dat hij eenmaal gans Israël tot bekering zal brengen. Je kunt de woorden die Paulus daar later over in Romeinen 11 neerschrijft, niet losdenken van wat in onze tekst van deze Simeon staat. Als hij de vertroosting van Israël verwacht. Hij was een mens met verwachting. En vandaar ook dat er van hem mag staan dat hij rechtvaardig was en godvrezend. Want iemand die rechtvaardig is in de ogen van God en godvrezend, is een mens met verwachting. Daar is hoop geboren. Uitzien naar de toekomst. En in dat uitzien was hij zo menselijk als het maar kan zijn. Want hij wist dat hij moest sterven. Hij verwachtte de vertroosting van Israël. En hij was een goddelijke openbaring gedaan door de Heilige Geest. Dat hij de dood niet zou zien eer hij de Christus des Heren zou zien. Hij wist dus dat hij de dood onder ogen moest zien. Dat hoort blijkbaar, zolang de Heer Jezus niet is teruggekeerd op aarde, bij het verwachtingspatroon van mensen. We moeten de dood onder ogen zien. Er komt een dag waar mensen van ons zullen zeggen, er was een mens te Kralingse Veer. En nu is het merkwaardige dat van deze Simeon gezegd wordt dat God hem had onthuld dat voordat hij de dood zou zien, hij de Christus des Heren zou zien. En dan kunnen we denken, dat was wat zeg, als je zo'n bijzondere openbaring krijgt, wellicht in een droom, we weten niet hoe dat gegaan is. Dat was wat zeg, dat hij zo'n bijzondere openbaring kreeg, dat voordat hij zou sterven, dat hij de Heer Jezus zou zien. Ik denk persoonlijk dat we allemaal die openbaring hebben gekregen. Toen we gedoopt werden, toen werd er gezegd dat de Heer Jezus Christus ons wast in zijn bloed. En dat de Heilige Geest ons toe-eigent hetgeen we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van de zonde en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat we uiteindelijk onder de gemeente van de eerstgeborenen, de uitverkorenen, in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Op het moment dat we gedoopt worden, bevestigt God de schenking van de Zoon, Jezus Christus, aan ons. En als we later in de weg der bekering hem gaan zien, dan gaan we het geschenk wat God gaf uitpakken. Zoals een bruid die een prachtig servies heeft gekregen, één voor één dat servies uitpakt. Schitterend. God heeft ons de Zoon geschonken. In de doop wordt het betekend en verzegeld. En wat is bekering? Dat ik bewust word van dit feit. Dat de Heilige Geest mij de ogen ervoor opent dat hij mij geschonken is. Dat ik niet alleen zing in Psalms 68 vers 10. Dat hij mij kan en wil en zal schenken. Maar dat ik het ook geloof. Zich bewust worden van de gave Gods. Want wij leven niet in het Oude Testament zoals Simeon al deed. Wij leven naar de Pinksterdag, waarin de Heilige Geest Jezus Christus verkondigt door middel van mensen die het woord bedienen. En in de bediening van het woord wordt hij aan ons geschonken. Ik vergeet nooit meer dat wij de dominee Kok, de oude dominee Kok zoals wij hem vroeger noemden, tegen ons kattegezanten zei: wat is bekering? Jongens, dat is schenking en delachtigmaking. God schenkt zichzelf in de bediening van zijn woord weg. Het wordt in het sacrament bevestigd. En wat is nou bekering? Dat je er deel aan krijgt. Tegenwoordig zeggen we dat je erin gaat delen in dat geschenk. Kijk, zolang dat meisje of die jonge bruid dat servies, die doos dichtlaat, dan deelt ze er niet echt in. Maar op het moment dat ze die doos openmaakt en ze gaat stuk voor stuk de onderdelen van het servies eruit halen, gaat ze erin delen. En dan gaat ze het ook uitleggen op tafel. Zodat andere mensen het kunnen bewonderen. Wat is ze trots als de eerste keer er een maaltijd is nadat ze getrouwd is en iedereen kan zien wat een prachtig servies ze heeft. Dat is misschien een mager voorbeeld, niet zo'n goed voorbeeld. Het kan allemaal waar zijn, maar begrijp je wat ik bedoel? Deelachtig maken wil zeggen dat we ons bewust worden van de gave Gods, de Heer Jezus Christus, en die ook willen uitdelen. Wel, van deze mens wordt gezegd dat hij heel goed wist wat hem te wachten stond. Hij zou sterven. En voordat hij zou sterven, zou hij de Christus des Heren zien. Hij leefde nog in de tijd voor de Pinksterdag. Wij mogen na die tijd leven. Elke keer als Gods woord gepredikt wordt, mogen wij de Christus der Schriften zien. Paulus zegt in Galaten 3 vers 1, op het moment dat er gepredikt wordt, is het alsof Christus in uw midden gekruisigd wordt. Je hoeft niet terug te reizen in de tijd naar het jaar 30 na Christus in Jeruzalem. Je hoeft niet een pelgrimstocht te maken naar Jeruzalem. Want hier te Kralingse Veer, als Jezus Christus en die gekruisigd gepredikt wordt, kun je op hem zien. De Christus die je geschonken is. Dus voordat u sterft, mag u de Christus des Heren zien. Ik weet niet of je het ook doet, of dat je je ogen afwendt omdat je de ijdelheid van de wereld liever ziet. Of omdat je vooral jezelf ziet zitten. Maar degene die zichzelf niet zo erg meer ziet zitten en op Jezus gaat zien, die gaat zich bewust worden van die grote gave van God. Die gave is zo groot dat die mens Simeon, zodra hij de ouders van de Heer Jezus daar ziet aankomen lopen, niet kan wachten tot Maria en Jozef hebben verteld wat er allemaal gebeurd is. Dus staat hij, nam het kind uit hun armen. En zei, nu Heere, nu kan ik heen gaan, zoals u beloofd hebt, want mijn ogen hebben de zaligheid Gods gezien. Letterlijk staat er, het reddende van God. Het reddende kind. Misschien dat er mensen zijn, of thuis meeluisteren, in een kamer, die zeggen, ja, dat verlangen naar hem mag ik herkennen. Er zijn ook andere mensen die niet weten wat ze met het kinderke Jezus moeten doen. Bij de dominee L. vroegen erbij, die zei eens rond kerst in een preek, toen hij het over het kinderke Jezus had, weet u niet wat u met hem aan moet? Weet u niet wat u met het kinderke aan moet? Geef het dan maar aan mij. Want ik hou er zoveel van. Simeon die pakte het gewoon uit de armen van Maria. Nu Heere. Nu dan mag ik de dood onder ogen zien. En het wonderlijke is dat hij de dood niet meer heeft gezien. Want de Heer Jezus zegt later, die mij gelooft, die in mij gelooft, zal de dood niet zien. Geen magere hein, geen donkere tunnel. Zodra wij de ogen sluiten, als we heen gaan, varen we op tot Gods altaren, omringd door engelen. En zien we daar in die gemeente van de eerstgeborenen, die er al zijn, Jezus. Zoals hij is. En altijd voor ons was. We zagen hem hier als de gekruisigde door het oog, met een oog van het geloof. En dan hem in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met zijn onderbeeld. En weet u wat het wonderlijke is? We zullen dan de Heer Jezus zien. En we zullen een mens zien. Er was een mens te Kralingsrivier die opging tot Gods altaren, tot God zijn of haar God, de bron van vreugd. En in 's hemels dreven, in het eeuwige leven, een mens zag Jezus. Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat er Jezus ook in de hemel zijn menselijke natuur niet heeft afgelegd? En dat die mens blijft. Een theoloog heeft ooit eens gezegd, Toen de Heer Jezus mens werd, het woord vlees werd, kon hij er nooit meer achter terug. Vanaf dat moment zal hij tot een eeuwigheid mens blijven. Hij werd de tweede Adam, de nieuwe mens. En we weten dat als de Heer Jezus terugkeert en zich als de meerdere Jozef zal openbaren aan zijn broeders, de 12 stammen van Israël, dan zal hij hen de tekenen der nagelen tonen in zijn handen. Want ze zullen hem zien die ze doorstoken hebben. Ook dan is de Heer Jezus nog steeds mens. Er zullen op die dag vele mensen zijn te Jeruzalem. Die de mens Jezus zullen zien. Ja, maar dominee, Jezus was en is toch waarachtig God, jazeker. En hij zal het ook eeuwig zijn. O, wat zal het straks een heerlijke onthulling van het mysterie zijn. Als we eindelijk zullen kunnen vatten dat grote geheim. Jezus Christus, waarachtig God en waarachtig mens. En in deze tijd bereidt God ons daarop voor. Laten we daarom kijken wat er nog meer over de mensen te zeggen is, behalve Simeon in de tekstgedeelte. We lezen over de ouders van Jezus. Ouders, zoals ouders nu mensen zijn, gewone mensen. Het waren zelfs arme mensen, want ze brachten het offer van de armen en een paar duiven. Het waren mensen die niet opvielen op de tempelplein. Ze kwamen dwars door de menigte die in die vroege morgen er al verzameld was voor het morgenoffer aanlopen. Om naar de gewoonte, de wet, hun eigen offer te brengen. En ze moesten toen midden op de tempelplein het bordes opklimmen. Een groot platform. Een halve cirkel. Voor die immense poorten van Nicanor. Immens die poorten. In alle vroegte hadden 20 levieten die poorten moeten openen. Zo zwaar waren die deuren. En die poorten gaven toegang tot de voorhof der mannen waar Maria niet mocht komen. Daarom bleven ze samen staan voor de ingang van die voorhof. En daarachter was het brandofferaltaar. En daarachter stond dat prachtige tempelgebouw. En het krioelde van de mensen. Die twee, Jozef en Maria, vielen niet op tussen al die mensen. En ze hadden een baby bij zich, die ook niet opviel. Ach, wie realiseerde zich op die morgen daar in Jeruzalem, dat dezelfde God, die ons melkwegstelsel in het heelal heeft uitgezaaid, en de Orionnevel met zijn miljoenen sterren en werelden, en de Andromedanevel, en het zevende gesteunte, dat die God in die baby mens is geworden. Artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, en ook een Jood. Hij was uit de Joden. Laten we zeggen, het meest verachte mensensoort in de wereld, tot op de dag van vandaag toe. Er is geen mensensoort wat meer wordt beschimd, veracht, als het Joodse volk. Dat Jezus ervoor gekozen heeft om mens te worden en Jezus te heten, een naam die in Jeruzalem heel veel jongetjes droegen, zoals de naam Jan in onze tijd ook een van de meest verbreide namen is. Want immers heel veel moeders, die wilden hun, vaders wilden hun kinderen Yeshua noemen. Nou, de grote Jozua, dat was de man die Israël het beloofde land had binnengebracht. Dat was een klinkende naam. Jozua, dat stond voor de redding van Israël. De mensen hadden behoefte aan troost in die tijd. De Romeinen hadden het land bezet. Er was in de tijd van de beschrijving, zegt Handelingen 5, een geweldige opstand ontketend door een zekere Judas de Galileër. Het was onveilig op de wegen. De zelooten, die steeds meer terroristische neigingen kregen, die maakten ook de wegen onveilig, omdat ze Romeinen wilden doden, overvallen en beroven. En misschien ook niet al te nauw keken als het volksgenoten waren die goed bij kas waren. Het was een donkere tijd. Jesaja had niet voor niks aangekondigd. Het zal zijn een tijd van een volk wat in duisternis zit en geen licht heeft. En daar liep Jozef en Maria met het licht der wereld in haar armen. Wonderlijk, niet waar? Wie zag het? Wie zag het eigenlijk? Je moet ook wel door de Heilige Geest geleid worden om iets in dat kind, in die baby te zien. Simeon, de Heilige Geest was op hem. En hem was een openbaring gedaan door de Heilige Geest. En hij werd door de Geest geleid in de tempel. Nou weet u gelijk of u een kind van God bent. U heeft onder de prediking van Gods woord leren zien op Jezus. Mag ik dat zo van u zeggen? En van jou? Kun je zelf alleen maar antwoord opgeven. Je hebt in dat Christuskind iets leren zien wat de wereld er absoluut niet in ziet. De wereld heeft zelfs sinds 1896 geloof ik, door een of andere Coca-Cola fabrikant in Amerika, het Christuskind veranderd in een kerstman. Dat is een hele gemene truc van de Satan geweest. De wereld wordt misleid door die kerstman. Het zicht op het kind verdwijnt en er is een ander beeld voor in de plaats gekomen. Dus als je in onze tijd iets in het kinderlijke Jezus ziet en zegt, dat is hem die miljoenen eens zaligen zal, miljoenen mensen. En het geboren in Bethlehem zal. Dat is heel bijzonder. Als je in hem gelooft, die om ons mensen vlees is geworden, uit de Heilige Geest, uit de Maagd Maria. Dat is niet zomaar wat. Ja, maar dominee, dat maakt toch van ons geen bekeerde mensen. Zeg, wat is eigenlijk een bekeerd mens? Is een bekeerd mens geen mens? Oh, wel zeker. Ja, ja. Ook Gods kind is niets menselijks vreemd. Dus daar bent u het wel mee eens. Wat is er dan gebeurd met een mens die bekeerd wordt? Mag ik het eens zo zeggen? Hij is zich bewust geworden van dat dierbare kind. Stof van vreugde. Van die gave van God aan de wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En wat staat er achteraan? Want straks zat je misschien al te mopperen op mij, omdat ik zei dat Jezus aan ons allemaal gegeven is. Toen heb je misschien al zitten mopperen in je bank, van is dat nou wel helemaal zo? Wat staat er achteraan? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, maar dominee, is daar nog wat achteraan? Dat is waar. En wat is dat? Opdat een iegelijk die in hem gelooft, ja, het eeuwige leven heeft. Met u eens. wat is er dan gebeurd als iemand bekeerd wordt? Hij is zich bewust geworden van die gave van God, dat die voor hem of haar bestemd is, en heeft die gave, net zoals Simeon, aangenomen. In de armen genomen. Ja, maar dan zegt u wat, of het ook voor mij bestemd is. Daar heb ik altijd zo mijn vraagtekens bij, want... Nou ja, je hoeft niet te vertellen waarom hoor, want ik heb die vraagtekens ook altijd bij mezelf. Maar ik heb van Luther geleerd. Luther die zei, toen hij twijfelde of het wel voor hem was... Ik moet een list toepassen, heren. U zegt in uw woord, al zo lief heeft God de wereld gehad... dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Heren, mag ik een list toepassen? Dat woordje wereld schrap ik door. En ik zet daar Maarten Luther. En ik zeg, heren, al zo lief heeft God Maarten Luther gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat als Maarten in hem gelooft, hij het eeuwige leven heeft. Ik nodig u uit en jou om net zo listig als Luther te werk te gaan. U krijgt een vrijbrief hoor. U krijgt daarvoor de toestemming van 's hemels wegen. De Heere ziet niks liever dan dat we de zoon van zijn liefde, dat kindeke, in onze armen nemen. En hem koesteren. Ik kreeg van de week van een moeder, van een vader, een zwaar gehandicapt kind in mijn armen gedrukt. Slap. Was zo ernstig gehandicapt dat alleen oogcontact en wat geluidjes te horen waren en te zien. En het is een geweldige dag voor me geworden. Maar dat kind, dat sloeg de armpjes om mijn hals. En legde dat kopje tegen mijn wangen aan. Toen dacht ik, zo moet het ook zijn als de Heere merkt dat zo'n gehandicapt mensenkind als ik ben met eerbied gezegd bij hem op schoot kruipt en mijn hoofd aan zijn borst legt. Denkt u niet? Denkt u dat God die liefde is? Minder is als ik, dat is toch dwaasheid. Als ik dat al als een gave kan ervaren, dat zo'n kind naar me toe, in mijn armen gelegd, kan niet eens naar me toe komen, in mijn armen gelegd wordt, en dat kopje tegen me aanvlijt, en ik zo'n warmte van binnen voel, zo'n blijdschap van binnen voel, hoeveel te meer de Heere. Heb je er wel eens aan gedacht? Dat als je het kind niet in je armen neemt, dat je God bedroeft. Wil je dat? Wil je de Heere bedroeven? Niet doen, hè? De mens Simeon ontmoette twee ouders, Jozef en Maria. Gewone mensen te midden van die mensen zeeën op die morgen. En als die ontmoeting plaatsvindt, dan wordt er een profetie uitgesproken door de mens, Simeon. Hij gaat iets zeggen tegen Maria en Jozef, en bijzonder tegen Maria. Hij nam het kind in zijn armen, loofde God en zei, laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede naar uw woord. Wat had Maria daarmee te maken? Wat had Jozef daarmee te maken? Oh, mensen die bekeerd worden, die herkennen elkaar. Dat is een van de heerlijke dingen van het kindschap van God. Je merkt dat soms heel kennelijk als je mensen ontmoet die je nog nooit ontmoet had. En dan binnen 5 minuten een geestelijk gesprek. En dan dat je over dezelfde dingen kan praten als waar de ander mee bezig is. Zoete banden die mij binden met Gods lieve volk. Ook al is het in eigen ogen niet zo lief. Daar stonden 4 mensen bij elkaar. Dieper gezegd, 3 stonden en 1 lag er. Simeon, Jozef, Maria en het kinderke Jezus. En ze waren aan elkaar verbonden door dat ene kind. Simeon in zijn verwachting en nu in het zien van dat kind. En Maria en Jozef die het hadden ontvangen als een kostbaar, allerkostbaarst geschenk. Die Jezus die rijk was en om hunnentwil arm was geworden. Want hij was nu een arbelaarskind. Een kind van het volk van het land. Volk wat op de aarde zat, zoals de Farizeeën minachtend zeiden. De minste van het Joodse volk. Het soort wat hoorde bij de herders. Zij stonden daar. En Simeon, die het kind in zijn armen genomen had, sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: nu, heren, nu. Nu laat gij uw knecht gaan in vrede. Er staat in de grondtaal een woord wat betekent: heren, mijn eigenaar. En heen en gaan, dat staat, als het omschrijft, laat hem nu maar los. Laat hem nu maar los. Later zal Paulus ongeveer hetzelfde zeggen, hoewel die andere woorden gebruikt haar. Als hij zegt, als hij schrijft aan Timotheus, dat hij ontbonden zal worden om bij Christus te zijn. Ontbonden betekent niet lichamelijke ontbinding. Nee, dat betekent ontbonden, losgemaakt van de kade. Zijn levensschip moest losgemaakt worden, zoals je dat in Rotterdam kunt zien. Als de trossen worden losgegooid en aan de hand van dat keesje, die matrozen die zware trossen gaan binnenhalen, en dan zie je dat schip langzaam wijken van de kade. Dan wordt hij losgemaakt. Dat bedoelt Paulus met ontbonden worden. Hier zegt Simeon hetzelfde. Mijn levensschip kan nu losgemaakt worden, heren. O heren, laat me nu maar los. En zoals een van onze oudvaders gezegd heeft, als we sterven, losgemaakt worden en gaan overvaren naar de eeuwige stranden, met in de wind, met de wind des geestes die de zeilen bolt, om naar Jezus toe te gaan. Laat nu, heren, mijn baan gaan. Stel je voor dat gebeurd was. Wat zal Maria geschrokken zijn toen u dat zei? En Jozef die minder. Want hij had dat kind in zijn armen. Stel voor dat hij ter plekke overleed. Laat nu, heren, uw dienst gegaan in vrede naar uw woord, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien. Het reddende kind, die gij bereid hebt voor al de volken. Een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Dat laten we even liggen. En dan staat in vers 23. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over hetgeen van hem gezegd werd. Ze waren zo perplex wat Simeon over hun kindje zei, dat ze het eerst al niet meer hoorden. Van nu laat ik maar sterven, heren. Want wat werd er gezegd van hun kind? Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. De beroemdste teksten van de Bijbel. Jesaja 49. Zeg tot hen die in het duisternis leven, kom tevoorschijn. Bijbelverklarers halen allerlei teksten uit Jesaja aan om hetgeen wat van dat kind gezegd werd, als het ware in te vullen, al vanuit de verwachting van het Oude Testament, de verwachting die in Simeon leefde, de vertroosting van Israël is dat Jezus, dit kind, zal zijn een licht tot verlichting van de volkeren en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Een licht tot verlichting van miljarden mensen, volkeren. Miljarden mensen. En tot glorie, tot glans van uw volk Israël. O, ze hebben vastgedacht aan Jesaja. Jeruzalem, maak u op, word verlicht, want uw licht komt. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Hun hart ging kloppen van blijde verwachting. Wat Simeon zei, dat was de vertroosting waar ze naar uitzagen in Jeruzalem. Verderop staat in het hoofdstuk dat Simeon en Anna behoorden bij degene die de verlossing in Jeruzalem verwachten. Dat woordje in staat niet in de grondtekst. Sommigen zeggen dan ook, je zou kunnen vertalen de verlossing van Jeruzalem. Zij leefden in die verwachting, maar het was nog weinig ingevuld. Jesaja sprak erover, de andere profeten spraken erover. Maar hier werd dat allemaal, al die draden, die profetische draden van het verleden, die kwamen samen in dat ene kind. Hij is het. Het reddende van God. Het reddende kind. Hij is de verlossing. Hij is het zelf. Lieve mensen, mensenkinderen, oude mensen, volwassen mensen. Alle wegen, zegt de wereld, leiden naar Rome. Nee hoor. Alle wegen leiden naar Jeruzalem. Er komt nog een verlossing van die stad in de toekomst, die zijn weerga niet heeft in de geschiedenis der mensheid. Jeruzalem zal eenmaal verlicht worden als Christus terugkomt. Door een licht zo groot, zo schoon, gedaald van zemelstroom. Volk bij volk in de ogenstad. Als er geen glorie zal verschijnen. Waarachtig God en waarachtig mens. De heerlijkheid van Israël die dan zal opgaan. Dit was zo alles onthullend, dat die heerlijkheid door God de Vader verbonden werd aan een kind. Aan een kindje. De tijdgenoten van Jozef en Maria, de geleerde mensen en de van God bekeerde mensen in eigen ogen, de schriftgeleerden, de fariseeën, die hadden gezegd, die tekst uit Jesaja over een maagd die zal zwanger worden, dat slaat op een nakomeling van de destijds regerende koning. Die teksten van het Emmanuelsteken, dat ziet op een latere koning. Sommigen zeiden Hiskia, anderen hadden weer andere namen. De schriftgeleerde mensen bleken ongeletterde, onwetende mensen te zijn. Ze hadden de profetie verdonkerd, zodat niemand meer dacht aan een kind dat ons zal worden geboren en een zoon die ons zal worden gegeven. En hier stond Simeon met het kind in zijn arm en zei, dit kind, dat is het. Dit is die zoon. Ze verwonderden zich, ze waren verbijsterd over hetgeen hen van dit kind gezegd werd. En dat is een andere verwondering als de mensen in Juda, hoor, een poosje daarvoor, toen de herders, nadat ze in de stal geweest waren, in de bergen van Judea, overal verkondigden hetgeen ze gehoord en gezien hadden. En de mensen verwonderden zich, maar niemand kwam naar de Heer Jezus toe. was een wondergeloof, een tijdgeloof, geen zaligmakend geloof. Maar hier was er die tere verwondering over wat God gezegd had door zijn knechten, de profeten, nu vervuld werd in dit kinderke Jezus. En zie, daar komt een oud vrouwtje aanschuifelen. Ze was voor die tijd zo oud dat ze zeker last gehad zal hebben van een krom gebogen rug en artrose en wat ze allemaal gehad zal hebben. Want de mensen werden destijds niet zo oud. Ze heette Anna. Ze was dag en nacht in de tempel geweest om op dit wonder te wachten. Ze was van de stam van Azer, de minst aanzienlijke stam in het noorden. Ze was van het geslacht van Fanuel. Daar klonk het woord Peniel nog een door. Jacob die met God worstelde. Maar deze vrouw was een eenzame. Ze behoorde bij de weinigen die in Jeruzalem de Heere verwacht. Dus waarschijnlijk bij de zeer weinigen van haar stam. Deze eenzame Godvrezende vrouw, daarbij komend, heeft insgelijks beleden wat er van deze Christus gezegd werd. En in diezelfde uren daarbij komend heeft insgelijks de Heere beleden en sprak van hem tot allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten. En zie, er was een mens. En er kwamen steeds meer mensen bij. Die geloofden wat er van dat mensenkind Jezus gezegd werd. En u? U. Ben je zover? Heere, ik heb u mogen zien in de samenkomst van de gemeente. Onverdiende, onbegrijpelijke genade. Als het moet, Heere, laat me dan maar los. Laat me vrij worden van het lichaam der zonde. Laat me losgemaakt worden van deze wereld en haar begeerlijkheid. Laat mij in uw hemel mogen komen. Laat me heen gaan in vrede naar uw woord. God geven dat we allen zoals we hier zijn en thuis meeluisteren. Op een dag het mogen zeggen. En als we in de hemel aankomen dat van ons gezegd wordt, er was een mens te Kralingse Veer. Hij is nu boven. Hij was... Zij was godsvrezend en verwachtend de vertroosting van Israël. En zie, daar staat hij, de Menachem Israël, de vertrooster van Israël, Jezus. Jezus mij verblijde. Amen. Zingen we nu uit de lofzang van Simeon het eerste en het tweede vers, de lofzang van Simeon, vers 1 en vers 2. Gemeente, laat ons danken. Heer, we zeggen u van harte dank dat u ons verdorven hart niet afwijst, maar ons zeer goedertierenlijk deze zeer blijde boodschap laat prediken dat u ons reinigt en vernieuwt. En dat het middel wat u daarvoor gegeven heeft zo laagdrempelig is dat het kleinste kind erbij kan. Bij dat kindje in de armen van een moeder. En die moeder is dan wel bereid om door je knieën te gaan, om het aan het kleinste kindje te tonen. Want ze is vol verwondering over wat er van dit kinderke gezegd wordt. Geef, Heere, dat dat ons leven mag kenmerken. Verwondering. Waarom heeft hij het op mij gemunt en niet alleen op Maarten Luther? Waarom mag ik dit woord horen wat miljoenen in de Randstad niet meer willen horen? Waarom is het zo dat ik in deze samenkomsten mocht zijn in deze dagen? Wie ben ik? En wat is ons huisgezin waar toch zoveel in de hand kan zijn of is, dat u ons tot hiertoe gebracht hebt? O Heere, vergeef ons toch onze zonden. Vergeef ons toch in het bijzonder de zonde van het niet geloven, het niet aannemen van dat kind. En leid ons door uw geest en woord, zodat we hem mogen aannemen en zo volmacht mogen krijgen om kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. U, de Heere, wordt niet veranderd. En daarom is het volk van Jacob nog steeds niet verteerd. En de duivel zal het ook niet lukken. Want u zult uw hand eenmaal tot de kleinen wenden, tot het wormke Jacobs. O, de tonelen wisselen van deze wereld. En het jaar 2013 gaat voorbij. Maar u blijft. En uw woord blijft. En uw genade blijft, zolang we de adem in ons lijf hebben. O Heere, geef dat we bij dit blijvende mogen blijven. Volharden tot het einde, in het geloof dat Gij ons in Christus aanziet. En ons aanvaardt zoals we zijn, om ons te maken zoals we in uw ogen zullen worden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 102 en daarvan het 15e vers is onze slotpsalm. Psalm 102 vers 15. Geliefden, gaat u heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.